Wij lezen de Heilige Schrift. We doen dat gemeente opnieuw uit Handelingen, het 10e hoofdstuk. Vanmorgen de versen 24 tot en met 44. Handelingen 10, de versen 24 tot en met 44. Wij lezen het heilig woord van de Heere als volgt. En des anderen daags kwamen ze te Caesarea, namelijk Petrus en de zijne. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en van zijn bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging Cornelius hem tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e uren bad ik in mijn huis. En ziet, een man stond voor mij, in een blinkend kleed, en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon de lederbereider aan de zee, welke, hier gekomen zijnde, tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en ge hebt wel gedaan dat ge hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke ze gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden, den volken te prediken en te betuigen, dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere opnieuw uit Handelingen 10. Een gedeelte uit de prediking van de apostel Petrus ten huize van Cornelius en de zijnen. De tekst wordt gevormd vanmorgen door de versen 42 en 43. Handelingen 10, de versen 42 en 43, waar we opgetekend uit de mond van Petrus de volgende woorden lezen. En hij heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Van deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Tot zover. Geliefde gemeente, de psalm die we zojuist gezongen hebben, zingen we graag. U ook en jij ook, ik in ieder geval wel. De prachtige melodie, de meeslepende toon van deze psalm, gevoegd bij de woorden vol van blijdschap en aansporing tot vreugde, zingt een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. Een van de jubelliederen van Israël, waarin de daden van de God van het volk worden verheerlijkt en bezongen. De Heere is een God van genade, zo zegt deze psalm. En zelfs al diep in de tijd van het Oude Testament werden de perspectieven al geopend op de heidenen die zouden mogen delen in het heil dat God zou laten verkondigen. Dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. Zo hebben we het gezongen. En zo geldt het ook in deze geschiedenis. Als we Petrus daar zien staan in het huis van Cornelius, die heidense hoofdman, dan gaat het in vervulling. Het heil wordt verkondigd, het wordt tentoongespreid, zelfs aan de heidenen. Maar gemeente, we hebben ook dat vierde vers gezongen. Inclusief het slot. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En we hebben het gezongen, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen en juichen naar omhoog. De Heere zal verschijnen, gemeente. Jawel, als diezelfde God, die een God van genade en ontferming is, als een God wiens hand hij heeft gebruikt, gehanteerd, om de zijnen te redden van het verderf. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. Lieve gemeente, hebt u erbij nagedacht, onder het zingen, hoe het zal zijn als hij komt? Dat is het gewicht van deze psalm. En dat is tegelijkertijd ook het gewicht van de tekst van vanmorgen. Het woord van God, gemeente, heeft gewicht. Heeft eeuwigheidsgewicht. Leg de diepste ernst aan uw hart. Hij komt, hij komt. En als we nou nog vijanden van hem zijn, ik begin er vanmorgen maar direct mee. Misschien schrikt u er wel van, misschien zegt u, nou, is dat direct al zo? Gemeente, zowel de psalm die we zongen, als de tekst die vanmorgen onderwerp is van de prediking, legt het ons op het hart. God, de heilige God, ja, zelfs Christus Jezus. O, hij is de zaligmaker van zondaren. Hij is de redder van verlorenen. We zullen het vanmorgen horen. Maar hij is ook de rechter. De rechter van levenden en van doden. Gemeente, vanmorgen twee gedachten in de prediking en ze sporen gelijk op met de tekst. De prediking van het oordeel door Christus en de prediking van de vergeving in Christus. Dus de prediking van het oordeel door en van de vergeving in Christus. De apostel Petrus is bezig aan zijn preek. Aan datgene wat hij namens de Heere daar te midden van Cornelius en de zijnen zeggen moet. We hebben er vorige week al bij stilgestaan. En nu zal de apostel ongetwijfeld meer woorden gebruikt hebben dan die ons opgetekend zijn in Handelingen 10. Maar het zal toch ongetwijfeld wel een samenvatting zijn. En de accenten die hij heeft gelegd zullen door de voorzienige leiding van de Heilige Geest wel in de schrift terechtgekomen zijn. En daarom mogen we aannemen dat wat ons hier is opgetekend, dat het een getrouwe weergave van de prediking van de apostel was. De Heere is geen aannemer van de persoon, zo hebben we vorige week gehoord. De Heere ziet niet eerst naar de mens. De Heere zoekt niet eerst een aanknopingspunt bij de mens, om van daaruit vanwege de waarde en de verdiensten van die mens zijn genade en zijn ontferming te betonen. Nee, bij de Heere is geen aanneming des persoons. Hij is een God die zondaren zalig maakt, vrede, door Jezus Christus. Zo hebben we het vorige week gehoord. En gemeente, als Petrus dan die naam genoemd heeft, die naam zo heilig, groot en goed, de naam van de Heere Jezus Christus, de naam van zijn zende die hem zo lief is, wel, dan wordt er een register opengetrokken. Ja, je zou zeggen, dan komt het volle werk aan de orde, want dan gaat de apostel spreken over de Heere Jezus, wie hij is. En hij weet dat Cornelius al iets van deze Jezus van Nazareth heeft gehoord. Gijlieden weet de zaak, vers 37. Gij weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea naar de doop die Johannes gepredikt heeft, namelijk aangaande Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft. Weet u het, Cornelius? Hebt u ervan gehoord? Van Jezus van Nazareth, hoe hij het land is doorgegaan, goed en goeddoende, dat God met hem was, dat hij de armen heeft beweldadigd, dat hij de melaatsen heeft gereinigd, dat hij de zieken heeft genezen, dat hij zelfs doden heeft opgewekt. Wel, wanneer ik kom te prediken, Cornelius, dan gaat het over hem. Maar ze hebben hem gedood. Ze hebben hem aan het kruis gehangen. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag. En wij, de discipelen, die nu apostelen zijn, wij mogen ervan getuigen. Vers 41. Cornelius, nu ik hem, nu ik zijn naam verkondig, wel, ik weet het uit eigen ervaring, uit eigen bevinding wie hij is. Want ik heb met hem gegeten en gedronken nadat hij van de doden is opgestaan. En dan onze tekst. En hij heeft ons geboden aan het volk te prediken. Dat heeft hij ons op het hart gelegd. We moeten zijn boodschap vertellen. Zijn naam moet worden uitgebreid tot aan de verste einden van de aarde. Niet alleen bestemd voor de Joden, maar ook voor de heiden. Gemeente, van wie is Petrus dus een prediker, jongens en meisjes? Wie preekt de apostel? Hij predikt Christus. Dat mag en dat moet van elke dienaar van het evangelie gevraagd worden. Dat is op zijn hart gelegd. Dat is de roeping. Prediker van Christus. Van wie hij is. Van wat hij doet. Van wat hij nog zal doen. Wie hij is. Wie hij is voor zondaren. Wie hij is in de hemel. En wie hij is op aarde. Wie hij was toen hij op aarde was. Wie hij is nu hij in de hemel is. Wie hij zal zijn. Wel, en daar begint de apostel mee. Onze tekst. Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Gemeente, de apostel schroomt niet om de Heere Jezus Christus, wanneer hij hem gaat prediken en uitbeelden, wanneer hij hem aan het hart gaat leggen, zo te prediken. Als degene die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van zijn Vader, tot wie zijn Vader het gezegd heeft: zit aan mijn rechterhand, o mijn zoon, totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Hij predikt de Heere Jezus als degene die het gericht gaat spannen, wanneer de aardse tijd beëindigd zal worden, dat hij komen zal. Hij komt om de aarde te richten. Hoe? In gerechtigheid en in rechtmatigheid. Nou, Petrus, weet je wel wat je zegt, man? En weet je wel voor welk gehoor dat je staat? Dat is toch helemaal niet verstandig? Dat je daarover begint, dat doe je toch niet? Petrus, je preekt hier voor mensen die nog maar ternauwernood enig besef hebben van de boodschap van Gods woord. Heidenen van oorsprong. Mensen die opgegroeid zijn met de godsdienst van Mercurius en Jupiter, die van de God van hemel en aarde, laat staan van de Heer Jezus Christus, niet afweten. En nou heb je de kans om te prediken dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. En dat is toch niet wijs? Om nou de eerste prediking toe te spitsen daarop dat Christus een rechter is van hemel en van aarde. Petrus, ben jij dan soms een prediker van hel en verdoemenis? Ben je dan soms een verkondiger van oordeel en gericht? Ben je daartoe uitgestoten? Ben je voor dat doel daaruit Joppe gehaald? En heb je daartoe dat visioen gehad met die dieren? Om nu te gaan verkondigen over recht en gerechtigheid en over rechter van hemel en van aarde? Je kunt toch beter je gehoor voorhouden dat de Heere een God van liefde is? Zijn er niet zoveel beloften in het woord van God uitgestald? Wel, neem ze en leg ze uit en leg ze aan het hart. Zeg toch dat God een God van liefde is. En dat hij wil dat de zondaren tot hem komen. En dat ze ook mogen komen. Wel, neem dan de woorden van de Heer Jezus maar tot je. Kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Maar nu dit. Een rechter van hemel en van aarde. Weet wel wat je doet, Petrus. Straks werkt het helemaal averechts. Dan keren ze zich van je woord af. En dan ben je ze allemaal kwijt. En dan sta je daar alleen. Is dat soms je evangelisatiecampagne? Is dat soms het woord dat op je hart gelegd is om te brengen aan Cornelius? En toch. Gemeente, en toch. Misschien is dit wel de eerste zondag na uw vakantie. En zit u weer in de kerk, in uw eigen kerk. En denkt u, nou, we zijn weer onder elkaar. We mogen het evangelie weer horen. En misschien had jij er wel zin in om weer naar de kerk te gaan. En dacht je, ach, wel, dan horen we over de Heere die het zo waard is om gediend te worden. En over de Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren. En dan dit. En dan een prediking over een gericht. Over oordeel. Een rechter van levenden en doden. Maar gemeente Petrus deed het wel. Is die een uitzondering? Hij is helemaal geen uitzondering. Als Paulus door de straten van Athene loopt. En Paulus ontdekt daar dat altaar voor de onbekende God. En de apostel neemt de aanleiding om met behulp van dat beeld het evangelie van de Heere Jezus te brengen. Tot die heidenen. Wat zegt Paulus dan? God verkondigt van nu aan alom dat de mensen zich moeten bekeren. Hij heeft een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Namelijk door een man die hij daartoe verordend heeft. Paulus. Hij doet het al evenzeer. Maar zegt u. Maar dat waren de apostelen. Maar de Heere Jezus. De prediking van de Heere Jezus. Dat was toch wel een andere prediking. Dat was de prediker van hem. Die ontferming had. Die een hart vol bewogenheid had. Over de schapen die geen herder hadden. Gemeente, zal ik u eens wat zeggen. De Heere Jezus. Er is geen prediker. In heel de schrift. Geen prediker die zoveel en met zoveel nadruk en zo ernstig en zo bewogen gesproken heeft. Waarover, lieve gemeente, over het oordeel. Wie spreekt er? Over de worm die niet sterft. Wie spreekt er? Over het vuur. Dat niet wordt uitgeblust. Wie spreekt er over dat vuur dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. en voor allen die gemene zaad gemaakt hebben met de duivel en de boze. Als Petrus het hier doet, gemeente, dan bevindt hij zich in de lijn van die prediking die hij met eigen oren uit de mond van de Heere Jezus gehoord heeft. Wat staat er? Wat zegt de apostel? Ja, hij verantwoordt zich. Hij voelt misschien ook wel weerstand, gemeente, allereerst in zijn eigen hart. Mag ik me daarbij voegen? Gemeente, u gelooft het wel van me. Mag ik me daarbij voegen? Als u het aan mij vraagt, ik strek ook liever mijn handen wijd uit. En ik zeg ook liever, kom alle gij dorstigen tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En ik zing ook liever, mijn hart, o hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Maar ik heb geen keus. En Petrus had geen keus. En hij verantwoordt zich. Leest u met me mee? Vers 42. Hij heeft ons geboden. Het moet. Het is op het hart gelegd van Petrus. Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen. Als het over Christus gaat, dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Petrus zegt, beste Cornelius, ik kan niet anders en ik mag niet anders en daarom wil ik niet anders en ik durf niet anders ook. En let dan eens op. Welke woorden gebruikt de apostel hier? Hij zegt, er is mij geboden om te prediken. En dat woord, dat moet ik uitleggen. Want dat is het Griekse werkwoord kerussein, mag u vergeten. Maar daar zit het zelfstandige naamwoord kerux in. En weet u wat dat is? Dat is een heraut. Wel, Petrus zegt, dat ben ik nu. Ik ben een heraut van mijn zender. Ik ben gezonden door mijn koning, die mij een opdracht gegeven heeft. En als door daardoor het Joodse land jongens en meisjes in heraut ging, mocht hij zelf verzinnen wat hij als boodschap bracht? Of mocht hij vragen aan dat volk dat verzameld was op het marktplein in het dorp bijvoorbeeld, mocht hij vragen van, wat willen jullie dat ik zeggen zal? Dan zal ik dat zeggen. Nee, hij kwam met een boodschap van zijn koning. Hij mocht er niets van afdoen, hij mocht er niets aan toedoen. Het was hem geboden om te prediken, om te verkondigen, dat en dat. Niks erbij, niets eraf. Wel, zegt de apostel, dat ben ik. Ik ben een heraut. Ik moet de trompet aan mijn mond zetten en ik moet laten horen wat mijn zender mij geboden heeft dat ik zeggen zal. Geboden om te prediken. Getrouw aan mijn zender. Maar gemeente, dan ook met het gezag van zijn zender. Wie getrouw is aan zijn zender en diens woorden naspreekt, mag het ook zeggen. Alzo zegt mijn koning. Alzo zegt mijn zender. Met dat gezag. En wanneer het vanmorgen in uw midden zo aan uw hart wordt gelegd. Hij heeft mij geboden dat Christus is een rechter. Gemeente, dan is het met het gezag van de Heilige God, waarin het vanmorgen u gezegd wordt. Opdat u het zou weten. Opdat u de rekening mee zou houden. Oh, we kunnen het wel zingen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Maar dan ben ik die wereld. En dan word ik gericht. En in de prediking wordt als het ware dat gericht al gespannen. En staan we voor die rechter die ons leven oordeelt. Maar dan zegt de apostel nog wat. Hij zegt niet alleen, hij heeft mij geboden te prediken. Maar hij heeft mij ook geboden om te betuigen. Om getuigenis af te leggen. Om te spreken als getuige. Nou, dat is ook echt het woord van het Grieks dat hier gebruikt wordt. Een getuige. Het werkwoord martyrein wordt daar gebruikt. Zoals een martelaar getuige was van de waarheid en van de waarheid van de boodschap. Zo zegt de apostel het. Ik getuig dat het waar is. Wel, dat heeft hij inmiddels ook al gezegd. Dat zegt hij in het vorige tekstvers, vers 41. Hij zegt, weet wel wie het is die het zegt. Ik ben er zelf getuige van geweest. Ik heb die Heere Jezus die ik predik, die heb ik gekend. Ik heb met hem gegeten en ik heb met hem gedronken. Het zijn geen fabels die ik vertel. Het is de waarheid. En zo zegt de apostel het dubbel. En gemeente, mag ik het in de lijn van de apostel ook in uw midden zo zeggen? Het is de waarheid. Het is een waarheid die bevonden wordt. Christus Jezus, Hij is de rechter van hemel en van aarde. De rechter, waar wijst de apostel dan op? Wel op datgene wat komen zal, namelijk als die rechter, op de dag die alleen de Vader weet, komen zal, gemeente als opnieuw. De hemelen gescheurd zullen worden. En als Hij zal komen, zittend op de wolken van de hemel. We hebben daar geen voorstelling van. Misschien wel op een maandagochtend. Als een jongen of een meisje op de fiets zit om naar school te gaan. En plotseling, de hemel scheurt. Hij komt om de aard te richten. Of wanneer u achter het stuur zit, op weg naar uw werk, of u bent druk bezig en je staat voor de klas, en dan is het zover. Dan betoont Hij wie Hij is, de rechter van hemel en van aarde. Gemeente, we kunnen het best maar te raden gaan bij de woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Als nu de Zoon des mensen komen zal, Matteüs 25, in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen vergaderd worden alle volken. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk een herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Gemeente, wanneer de rechter komt, dat betekent scheiding. Dat betekent binnen of buiten. De uren komt dat allen die in de graven zullen zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben ten eeuwige leven en wie het kwade gedaan hebben de opstanding ten oordeel. Want gemeente, we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk zal dragen, zal uitdragen, zal ontvangen naar wat hij gedaan heeft in dit leven. Goed of kwaad. En dat, gemeente, is de prediking van morgen. O, dat zal voor Gods kinderen de grootste dag van hun leven zijn. Wanneer de bruidegom komt. Ja, die rechter. Hij zal hun bruidegom zijn. O, zijn oordeel zal ook over hun leven gaan. Maar het zal een genadeoordeel zijn. Want er is in hun leven al recht gesproken. Omdat dezezelfde rechter, en straks zullen we het zien, voor hen ook de redder, de zaligmaker is. Dan zullen ze samengebracht worden. De bruidegom en de bruid. Het is het uur waar ze naar hebben uitgezien. Het is het uur waarvoor ze hebben gebeden. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens. Om niet. Maar gemeente, dat is niet het enige. Want dan mag ik u wel vragen. Hoe zullen we ontvlieden als we hem niet hebben leren kennen in dit leven? Hoe zal ik hem ontvlieden als ik zijn genade verworpen heb, omdat ik voor hem geen zondaar wilde zijn? Hoe zal ik hem ontvlieden wanneer ik in dit leven geweigerd heb om voor hem te buigen? Hoe zal ik zijn gerechtigheid ontvlieden wanneer ik in dit leven genoeg had aan mijn eigen gerechtigheid? Geliefde gemeente, dan zal zijn toorn op mij vallen. En de toorn van hem die de zaligmaker van zondaren is, dat is de toorn van het Lam. En dat zal niet meevallen. Wel, dat is de boodschap die de apostel Petrus hier in het huis van Cornelius brengen moet. Het volle gewicht legt hij op degenen die hier onder deze prediking zitten. Maar het is niet het enige. Nee, de apostel, hij spreekt verder. Hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Jazeker. En het volle gewicht blijft daarvan staan. Maar dan spreekt hij verder. Van deze, van hem namelijk, geven getuigenis al de profeten dat degene die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En gemeente, nu wil ik wel waarschuwen voor een gevaar. En dat gevaar is dit: dat we zojuist een ogenblik misschien met wat klemming in ons hart geluisterd hebben. En dat we gedacht hebben, ach, jazeker, oh, dat is werkelijkheid. Dat u dat zal ooit komen. Hij zal als rechter komen, de Heer Jezus Christus, die over mijn leven oordelen zal. En u voelde een ogenblik iets van de ernst van de eeuwigheid en het gewicht van de dingen die in de prediking tot ons komen. Maar ach, gelukkig, we gaan over naar een volgend hoofdstuk. En nu kunnen we opgelucht ademen, want deze Heer Jezus die is tenslotte niet alleen rechter, maar hij is ook redder, hij is ook zaligmaker. En we gaan dus wat anders zitten en wat meer ontspannen. En wat nu komt, dat ligt ons beter. Gemeente, dan zeg ik u dit. Wanneer dat eerste geen werkelijkheid in uw leven is. En wanneer u voor Gods aangezicht niet hebt leren zien. En dan zeg ik het, jawel, en dat zijn bijbelse woorden, dat onze God een verterend vuur is. Wanneer u er altijd voor gevlucht bent, dat de heilige God ook werkelijk een heilige God is, die ons leven oordelen zal en die ons richten zal. Lieve gemeente, dan kunt u wel luisteren naar het vervolg. En doe het maar. En word er jaloers op. Maar dan is daarvoor geen plaats. Want ik zal het tweede niet verstaan dan wanneer ik het gewicht van dat eerste ken. Wat moet ik, gemeente, met vergeving doen als ik geen zondaar ben? Wat moet ik aan met kwijtschelding als ik niet van schuld weet? Wat moet ik aan met een advocaat als ik weiger om voor de rechter te komen? En daarom, gemeente, in dat tweede, oh, het is evangelie. En het is evangelie der zaligheid. En het is dat evangelie, heer gemeente, waarvan het hart vol kan stromen van verwondering. Maar dat evangelie, dat wordt verstaan met dat eerste als achtergrond. En daarom is het niet voor niets dat de apostel deze beide dingen in zijn prediking opneemt. Ik ben een prediker van de Heere Jezus Christus, zegt hij. Dat is mijn geboden, van de Heere Jezus Christus, als de rechter van hemel en aarde en van levenden en doden. Wel nu, en zo mag ik ook hem verkondigen, want van hem hebben de profeten in het Oude Testament al getuigenis gegeven. Welk getuigenis? Namelijk dat we in de Heere Jezus Christus geloofd, vergeving van zonden ontvangen zal. Dat is het evangelie. Luther zegt, dat is een recht vrolijk evangelie. Voor wie? Voor wie ermee zit. Ja, voor wie ermee zit. Dat er in de hemel een rechter is die mijn leven zal oordelen. En die ervan weet, van die klacht. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Gemeente, is dat ook niet de lijn die in de schriften getekend wordt? Kennen we ze dan niet? De Bijbelheiligen, David. David die het smeekt, gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Kennen we ze niet? Heman, Manasse, in de gevangenis. De tollenaar op het tempelplein die het roept. O God, wees mij de zondaar genadig. Kennen we ze dan niet? De moordenaar aan het kruis die tot inzicht kwam. Hij rechtvaardig, maar ik onrechtvaardig. O Heere Jezus, gedenk mij. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Weten we dan niet de lijn van de schrift? De armen en de verslagenen van geest. En de bevende voor de heiligheid van de heilige God. Van wie hij het zegt, op deze zal ik zien. Wel gemeente, dit is het evangelie. Er is genade. Er is een zee van genade. Er is een oceaan van genade. Voor wie? Wel, zegt de apostel. Een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving van zonden ontvangen. Van deze, zegt de apostel, van niemand anders. Degene die de rechter is. Hij is ook de zaligmaker. Geen ander. Want hij is het immers die zelf onder dat recht is doorgegaan. Hij is het immers die zelf geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wel, het is in die weg dat hij de zaligheid verworven heeft. Het is in die weg dat hij nu de zaligmaker in de hemel is. Die zijn geest naar de aarde heeft gezonden. Om nou zondaren te trekken en te roepen. Tot de kennis van hem en van de zaligheid die in hem is. En dan is het gemeente wel opmerkelijk dat Cornelius hier naar de profeten verwijst. Dat is niet voor niks. Hij zegt, dat woord dat ik vandaag verkondig in uw midden, Cornelius, dat is niet een nieuw woord. Maar dat is het woord dat u ook al in de schriften ontdekt hebt. Cornelius, u hebt toch liefde tot de God van Israël en tot zijn woord ontvangen wel? Het is in die lijn. Dezelfde profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, ze hebben het eveneens verkondigd. En is het niet dezelfde Petrus die later zal schrijven, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat woord van de profeten, de schriften van het Oude Testament. En ge doet wel wanneer ge daarop acht geeft als op een licht, schijnend in een duistere plaats. Gemeente, dat woord van het Oude Testament, dat is niet minder waardig. Dat heeft niet afgedaan. Dat is niet iets van een verleden tijd. Maar wanneer de glans van Christus, wanneer het licht van het evangelie schijnt op het Oude Testament, wel, dan gaat datzelfde Oude Testament spreken van de dingen waartoe Christus gekomen is. Van het feit dat hij de rechter is, maar nog te meer dat hij de zaligmaker van zondaren is. En dat is het evangelie dat de apostel verkondigen mag. God vergeeft de schuld. Hij is een God die zich over zondaren ontfermt. Goddelozen, die worden gerechtvaardigd om niet. En zo, gemeente, zo is het vanmorgen een tweevoudige boodschap. Een boodschap waarvan niet het een het ander opheft, maar het staat allebei oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren, opdat we het zouden weten. De Heere Jezus Christus, die de rechter van hemel en van aarde is, voor wie ik ooit verschijnen zal. Kunt u het zich indenken, jij? Gemeente, nu kijken we elkaar nog in de ogen. En vandaag zien we elkaar in de kerk. Gelooft u het echt? Geloof je het echt? Laat je het tot je doordringen. Er zal een moment zijn. Dan staan we voor hem, die zowel de rechter als de redder is. Gemeente, dan zullen we oog in oog met hem staan. De apostel zegt, het is echt waar. Gemeente, kon u ervan doordringen? We kunnen onder een preek zitten en met glazige ogen en met slaap in ons hoofd naar de meest diepe en aangrijpende waarheden luisteren. Maar je zult daar voor de rechtbank staan. En je doodvonnis zal daar onder woorden gebracht worden. Nou, dan sluimer je niet. Dan ben je klaar wakker. En je bent er met heel je hart en met al de vezels van je bestaan bij betrokken. En je zult voor de rechtbank staan. En je zult je hoofd moeten laten buigen. En je zult het moeten zeggen, Heere, ik heb het verdiend dat u zich van mij aftrekt. Ik heb de eeuwige dood verdiend, Heere. Zo sta ik hier, een verloren, een verdoemde zondaar. En je hoort dan. Je hoort dan dat er genade is. Dat er vrijspraak is. Dat er één is die in je plaats wilde staan. Zodat je niet in de dood hoeft, maar het leven ontvangt. Gemeente, dan zit je niet te suffen. Maar je bent er met alles wat van binnen maar aandacht hebben kan, daarop gericht. Geliefde gemeente, zo klinkt vanmorgen de prediking. Christus. Hij is de rechter en hij is de zaligmaker. U zegt maar, hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Dat sluit elkaar toch uit. Dat hij die mij rechtens veroordelen moet, mij toch kan en gaat vrijspreken. Hoe zal dat dan mogelijk zijn? Nou gemeente, daar geeft de apostel ook verantwoording van. Hij doet dat op twee manieren. Hij wijst in onze tekst. In vers 43 allereerst aan wat de grond ervan is. En hij wijst vervolgens aan in welke weg ik het ontvang. Daar luisteren we nog een ogenblik naar. Allereerst zegt hij, op grond waarvan dan Christus die de rechter is, toch zalig maakt. Hoe kan het? Wel, zegt de apostel. Hij zegt, en misschien heeft hij zijn arm wel uitgestoken. Hij zegt, door zijn naam. En daarmee bedoelt hij door hem alleen. Want de naam is de persoon. De naam is de uitdrukking van het wezen. Door zijn naam. En hoe heeft hij hem genoemd? Wat is dan zijn naam? Vraagt ge zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. De gezalfde van God. De gekomene van de Vader. Hij die de rechter is. Petrus zegt, het is door zijn naam. Door hem die de profeet is. Want zo heet hij. De profeet. Gekomen om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid te openbaren. Dat is zijn naam. Door zijn naam. Zijn naam ook als priester. Die zijn bloed heeft gestort. Door wiens bloed er reiniging is van alle zonden. Er is geen zondaar zo diep gezonken. Er is zo'n goddeloze zo ver weggedreven. Of hij is bereikbaar door hem, door zijn naam. Door zijn naam als profeet, als priester, maar ook als koning. Want dan wordt hij de koning in mijn leven. Dan gaat hij zitten op de troon van mijn hart. Dan is hij het middelpunt van mijn leven. Het is door hem, door zijn naam, verzoening. Door de voldoening van zijn bloed. Hij van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Mijn zonde op hem, zijn zondeloosheid op mij. Mijn schuld op Christus, zijn gerechtigheid op mij. Kunnen we het begrijpen? Het is niet te begrijpen. Er zal een eeuwigheid voor nodig zijn om ons daarover te verwonderen. U zegt, maar hoe zal dat dan mijn deel zijn? Hoe zal ik die grote weldaad kunnen ontvangen? Want als ik mezelf daar zie staan voor hem die de rechter is, wel dan moet hij mij afwijzen. Want er is geen enkel aspect in mijn leven dat enige waardigheid voor hem heeft. Hoe zal het dan kunnen? Wel, zegt de apostel, dan heb ik nog wat te zeggen. In welke weg? Wel deze weg. Dat vergeving der zonden zal ontvangen worden door zijn naam. Namelijk een iegelijk die in hem gelooft. Dat is de weg. Gemeente, het is zo eenvoudig. Het klinkt ook eenvoudig. Die in hem gelooft. Dat is ook de prediking die de Heer Jezus zelf immers gebracht heeft. Misschien was Petrus er wel bij toen hij het aan Nicodemus verkondigd heeft. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in mij gelooft niet zou verloren gaan. Maar het eeuwige leven zal ontvangen. Die in mij gelooft. U zegt, maar wat is dat dan? Wat is dan dat geloof? Ik ben zo ongelovig, ik kan helemaal niet geloven. Zoals die vader van de maanzieke knaap het zei, Heer Jezus, ik geloof, maar kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. Hoe zal ik kunnen geloven? Wel, dit is het geloof. Het geloof dat God behaagt. Het geloof dat Christus ook door zijn geest werken gaat. Dat is dat geloof dat ik, als een uitgewerkte, als een die niets heeft en die niets kan tot zaligheid, me vervoeg bij hem. En bij hem alleen, moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Met minder kan het niet, meer is niet nodig, want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Dat geloof, dat arm is in zichzelf, zwak en dat in zichzelf ook niets heeft. Dat geloof, dat niets anders is dan de uitgestoken arm van een drenkeling. Een hand leeg, de hand van een bedelaar. O gij Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u mijner. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan vindt het plaats dat hij uit al het aards gedruis doet naderen. En zijn heil stem horen. Ja, wonen in zijn huis. Gemeente, laat ik eindigen met een woord van Kolbrugge. Wie nu, zegt Kolbrugge, wie nu aldus, wie nu zo een arme zondaar is. Een totaal verdorvene, die niets ziet dan een gapende afgrond aan zijn voeten. En die ook niets heeft waaraan hij zich kan vasthouden. En die zich ook niet op de been kan houden met een gestalte of met een versje of met een zucht. Wel, zegt Kolbrugge, en het is de taal van de schrift. Laat hij dan toch op Jezus leunen. Wel, geliefden, dat is het nou. Meer is niet nodig voor uw zaligheid. Laat hij nou toch op Jezus leunen. Ik in mijn armoede, in mijn zwakte. Laat hij toch op Jezus leunen. En het woord van de Heere aangrijpen. Op hoop, tegen hoop. Wel, zingt McChane. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En dat is het wonder. En dat wonder, dat gaat nu ook in huize Cornelius gebeuren. Als de Heer het geeft, zullen we er volgende week van horen. Het gaat gebeuren. Op de prediking van Christus als de redder en de rechter. De prediking van Hem die zal recht spreken en die zal vrij spreken. Geliefde gemeente, dan gaat het gebeuren. Wat kan ik er jaloers op zijn? O God, geven dat het hier mocht gebeuren. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. Gelooft u het dat het kan? Op allen die het woord hoorden. Lof zij God, de drie enige, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.